hetgene wat we deze ochtend ook eigenlijk mogen verlangen, is die verbazing, al is het over één iets dat we vandaag horen, of over één zin dat we zingen, één iets dat we horen, en welk deel van de dienst dan ook, maar dat we mogen verbaasd zijn en zeggen ze van, allee, wat is dat? Ik wist dat niet. Dat komt binnen. Dus ik wens jullie allemaal een dienst toe waar dat je een beetje manna mocht ontvangen, waar dat er een manna-moment is, dat je zegt van, wat is dat? Verbaasd mocht zijn over, al is het iets kleins, iets groots, maar dat we verbaasd mogen zijn over Gods genade en wat dat God ons deze ochtend wil zeggen. Misschien kunnen we nog de dienst starten met gebed. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u dat wij hier mogen samenkomen, Heer. Dat wij mogen hier samenkomen om te beleiden, Heer, dat u onze Heer, onze God bent in ons leven hier op aarde. Dat we hier in Kortrijk of omstreken, dat we al mogen proeven van uw genade, van uw liefde, van uw trouw. En ik dank u, Heer, dat we hier deze ochtend mogen samenkomen om dat te vieren. Vader, wilt u ons zegenen, Heer, in de lofprijs, in de predikingen, in het kindermoment, in het avondmaal, Heer. Heer, dat we mogen verbaasd zijn, dat we mogen zeggen van, wauw, wat is dat toch? Dat wij dat mogen verdienen als simpele mensen, Heer. Dat wij u mogen toebehoren, dat we hier mogen komen, Heer, om dat te beleiden. Ik dank u, Heer. Wilt u ons zegenen deze ochtend? Amen.
Goedemorgen, iedereen. Kunnen we recht staan voor ons eerste lied?
Thank you. Swag you. Kinderen mogen naar voren komen. Goedemorgen allemaal. Ik vind het altijd leuk als wij samen kunnen zingen voor de Heere God. Dat gaan wij straks in de zondagsklas ook doen. Want binnenkort is er terug een kinderdienst. Dus nog een drietal weken. En vandaag gaan we voor de eerste keer de liedjes oefenen voor de kinderdienst. Ja? Dus wij gaan lofprijs houden in de zondagsklas. En weten jullie waarom lofprijs eigenlijk wel belangrijk is? Waarom zingen wij hier samen liedjes in de kerk?
Voor onze God.
Voor onze God, om Gods naam groot te maken. Om onze dankbaarheid aan hem te tonen. En vorige week hebben jullie met Holly zo een spelletje gedaan met een springtouw. En toen moesten jullie dat springtouw vasthouden. Weten jullie nog wat Holly daarmee bedoelde? Je mocht dat niet loslaten. Weet je het nog?
God is onze stam.
God is onze stam. We zijn dan verbonden. Hè? Zoals een boom zijn takken en zijn blaadjes vasthoudt, zijn wij dan verbonden met de Heere God. Dus zingen voor de Heere God helpt daar ook bij. En dat kan zelfs wonderen doen. Kennen jullie het verhaal van Paulus en Silas? Ja, wat is er toen gebeurd?
Zij waren in de gevangenis en daarna zongen ze.
Voilà, zij waren niet zomaar een potje aan het huilen, niet daar in de gevangenis. Ze waren aan het zingen voor de Heere God. En zo zijn ze ook bevrijd geweest. God kan wonderen doen. Dus daarom gaan we ook samen zingen. En we gaan al onmiddellijk starten met te zingen met ons lied van de maand. En dat, weet je nog hoe het heet? Van A tot Z. Van begin tot einde. En als we dat op school doen, weet je nog, wat doen wij? We zitten in de ark. Wat doen wij dan, Anja, als we dat op school doen? Dan zitten wij neer en
luisteren.
Ja, wij zingen mee. En als we onze letter van het alfabet horen, van onze naam, dan mogen we rechtstaan. Wel, we gaan dat niet alleen doen. Hè. We gaan ook de grote mensen allemaal laten meedoen. Dus we zingen A van Almachtig, B van Bevrijder. En zodra dat je de letter hoort die de eerste letter van jouw naam is, dan staat iedereen even recht. Zien jullie dat allemaal zitten? Oké, goed. Dus jullie mogen ook gaan zitten. Ik ga ook zitten. Ja, ik weet, het is zondagmorgen, maar dat moet lukken, hè.
Van Ewig en van verliefde, hij
Goed gedaan hoor. Wie wil nog samen bidden? Dan gaan we ze weer eventjes recht staan, dat is handiger. Is er nog iemand die wil danken? Oei, vol enthousiasme, gelukkig.
Jezus, dank wel voor deze dag, God Jezus. God Jezus, dank wel dat we vandaag iedereen in de kerk mogen zijn, Jezus. Jezus, dat we veel mogen leren over u, Jezus, vandaag. Jezus, help ons, Jezus, vandaag om het goede te doen en niet te slechten. In uw naam, amen.
Wij gaan samen nog twee liederen zingen en dan is het tijd voor de preek.
Thank you.
gebed nemen. En als je een gebed op je hart hebt, voel je vrij om het uit te spreken. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor uw genade, uw liefde. Dat we niks moeten doen, niks kunnen doen om uw genade te verdienen. En dat we kunnen rust vinden in u, alles vinden in u. Ja, zonder dat te moeten verdienen. Dank u wel daarvoor. En Heer, we bidden u zegen over de rest van de dienst, over de preek, de avondmaal. Over de kinderen in de zondagklassen. En dank u wel dat u bent hier in ons midden. Amen. Ja, het is tijd voor de preek.
Goedemorgen iedereen. Fijn u weer een keer te ontmoeten. Ik zou graag willen beginnen met het lezen van een enkele zin uit het evangelie van Matteüs. U mag het mee met mij opzoeken. Matteüs 27, vers 45. Ik heb geen PowerPoint gemaakt, omdat ik eigenlijk tot lange tijd niet zeker was wat ik vanmorgen zou brengen. En PowerPoint kost nog een beetje tijd en ik hou er niet van om uit de kast te gaan halen en kijken, dit gaan we doen. Maar eerlijk gezegd, deze nacht werd me duidelijk wat ik vanmorgen zou willen zeggen. Ik lig wel eens wakker en dan denk je aan bepaalde dingen. En vannacht werd me duidelijk dat ik deze tekst zou willen voorlezen. Matteüs 27, vers 45. En het zegt dit: van het zesde uur af, nu kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. Alleen deze ene zin. Dat is 3 uur uit het leven van Jezus. 3 uur waarvan we ogenschijnlijk niet veel weten. Het is toegedekt, het is duisternis. Maar deze 3 uren zijn van cruciaal belang voor ons heil. Er is natuurlijk veel in het leven van de Heer Jezus dat voor ons van belang is, als voorbeeld voor ons om te leven, als onderwijs. Maar als het gaat om ons heil en om onze zekerheid, om onze toekomst, onze eeuwigheid, dan is dit, deze ene zin, deze 3 uren van cruciaal belang. En we weten er ogenschijnlijk weinig van. Je zou kunnen zeggen, dit is onze grote verzoenmoment. Het is de verzoendag, zou je kunnen zeggen, van ons. En wij mogen dat elke keer herdenken. Het is ook vandaag avondmaal opnieuw. En we mogen dat ook vandaag weer gedenken. We zijn verzoend met God. Deze zin alleen al is een overdenking waard. Hoe is het mogelijk dat ik, als ik bij mezelf kijk, dat wij als mensen verzoend kunnen zijn met een heilig en rechtvaardig God? We voelen allemaal aan dat dat lastig is, want we zijn niet die heilige mensen, we zijn niet die mooie mensen, we zijn niet die goede mensen. Hoewel we dat graag wel willen, zijn we het niet. En dan, ja, dan liggen die dingen die liggen in ons leven daar, die scheiding maken tussen God, de heilige God, en ons. En we ontkomen daar niet zo makkelijk aan. En sommige mensen die denken dat te kunnen oplossen door maar goede daden er tegenover te zetten. Je hebt een soort weegschaal idee in hun hoofd. En je zegt, nou, laten we zeggen, er zijn, laat ik er niet te veel noemen, laten we zeggen, maar er zijn 500 slechte daden in hun leven. En we willen dat graag compenseren door er dan tenminste 500 goeie, van hetzelfde gewicht ongeveer, tegenover te plaatsen. Dan krijg je een soort balans. Liefst natuurlijk meer, dat de balans doorslaat naar de goede kant. Dat is een beetje wat heel gemakkelijk bij ons kan binnenkomen. Zelfs bij christenen kan dat binnenkomen. Je hoort dat soms in de gebeden van mensen. Dat ze dan denken van, nou, oké, als we nou maar goede dingen blijven doen, dan zal God daar wel genoegen mee nemen. Dan is dat gewicht van die goede dingen groter dan misschien wel de kleine en grote negatieve dingen, laat ik ze noemen, zonde en schuld, die in ons leven kan komen. Nou, als u van dat gedacht bent, dan moet ik u toch teleurstellen als u geen oplossing voor dat probleem vindt, want dat zal niet lukken. Het zal zo niet gaan. Als er een grote dag is, en die is er voor zeker voor mensen die denken met God in het op deze manier dreigen te kunnen komen, die denken dan van, we kunnen dat zo wel regelen. Nu, je vergist je. God is heilig, God is rechtvaardig, God is, zo kun je een tekst zelfs uit de Bijbel, te heilig dat hij zelfs de zonde maar kan zien. Nog niet eens meer in aanraking komen, alleen maar zien. Zo heilig is God. Ik denk dat wij als mensen, en misschien ook wel wij als christenen, een veel te, laten we maar zeggen, ja, te positief idee hebben over de heiligheid van God. De heiligheid van God is echt heilig. Er kan niets, kan hij mee in aanraking komen wat zonde is. Sommige christenen hebben dat ook en sommige mensen denken van, nou ja, God, ach ja, tuurlijk, hij heeft alles voorzien, het zal wel goed komen. Een soort, laten we maar zeggen, dat je dat wel kent soms in sommige families, een goede grootvader die met zijn kleinkinderen omgaat en, laat ik zeggen, de negatieve dingen van de kleinkinderen toch maar gauw aan de kant schuift. Van, hey, die ziet die kleinkinderen graag. En dan denkt hij, oké, leuk en aardig. En heel snel vergeet en vergeeft wat de kleinkinderen doet. Zo is God niet. Wij hebben te maken, zegt de Hebreeënbrief, met een heilige God. En daar moet dus een oplossing komen voor ons zondevraagstuk. En nu is het opmerkelijke dat wij er wel over spreken met elkaar als christenen. Je hoort het in de gebeden, je hoort het in de liederen die we zingen. Maar wat is er nu echt gebeurd waardoor we kunnen zeker zijn dat zonde en schuld is uitgedeeld en voorgoed. Hè? Niet zomaar eventjes, zomaar voor een paar, voor een moment. Of laten we zeggen voor het moment dat zolang het goed gaat in mijn leven. Maar dat ik echt als ik tot geloof gekomen ben in de Heer Jezus, dat ik mag weten dat al mijn schuld en al mijn zonde weggedaan is. Ik ontdek in de evangelische wereld vandaag aan de dag, en het is zelfs in documenten vastgelegd, ik zal ze niet met name noemen vanmorgen, maar documenten vastgelegd dat je niet meer zeker kunt zijn van je heil. Dat ligt vast in documenten in de evangelische wereld. Kun je niet voorstellen, maar het is echt zo. En als je het wil weten, waar, dan mag je in de afloop naar me toe komen, zal ik ze noemen welke documenten het zijn. En het is onwaar. Wij kunnen, wij mogen, dat is het geweldige van het evangelie van de Heer Jezus Christus, zeker zijn van ons heil. Voor vandaag en voor morgen en voor overmorgen. Door Gods genade ben ik, was ik 17 jaar toen ik tot geloof kwam met de Heer Jezus. Op een dag zei hij tegen mij, toen ik bezig was met mijn eigen leven, zegt hij, moet je luisteren Jaap, je leeft of voor jezelf nu, dat is een keuze die je kunt nu maken. Ik zal de omstandigheden wel niet vertellen, is niet zo belangrijk. Of je gaat voor mij leven. En ik heb de keuze gemaakt toen om voor Jezus te gaan leven. Ik heb mijn zonde en mijn schuld beleden voor hem. Dat had ik al eerder gedaan, maar toen heel bijzonder. En hij heeft me gevraagd of hij in mijn leven wilde komen en hij mijn leven wilde leiden. Dat is gebeurd. Dat is meer dan 55 jaar geleden. En ik kan u niet vertellen wat er allemaal in die 55 jaar is gebeurd. Maar als ik zou in rekenen, als mij in rekening gebracht zou worden wat ik in die 55 jaar aan zonden en schuld heb opgebouwd, dan kan ik dat inderdaad niet betalen. Nooit kan ik vergoeden wat uw genade heeft bewerkt. Kan ik niet. En ik heb ook geen enkele garantie dat als ik God me nog een paar jaar geef, dat datgene wat er nog in mijn leven gaat gebeuren goed blijft gaan. Ik heb geen enkele garantie. Weet je wat, wat de enige garantie is? Deze zin die we gelezen hebben. Het was 3 uur. Duisternis in het leven van Jezus. En wat is daar nou precies gebeurd? Dat heeft me altijd geïntrigeerd. Wat is daar nou gebeurd in die 3 uren van duisternis? Waardoor kan ik nu zo zeker zijn dat echt alles is uitgedeld en weg is? En dat ik vrij voor God mag leven. En als de dingen in mijn leven fout gaan, dan kan zeggen tegen de Heere God, neem me niet kwalijk. Het is weer een keer misgegaan. Maar ik dank u dat Jezus betaald heeft. Kent u dat? Kent u dat gevoel van, het is weer eens misgegaan? En dat je kunt zeggen tegen de Heere God, het zal nooit meer gebeuren. Je weet wel hoe dat kinderen dat doen. Hè? Als je kinderen hebt, die komen en zeggen tegen, zeggen papa, die ziet dat dan de kinderen iets fouts gedaan hebben. Jongen, dat kan niet op deze manier. Oh papa, je hebt gelijk, maar ik zal het niet meer doen. Ervoor. En binnen een uur of 2 uur gebeurt het weer een keer. Klopt, hè? Oh, sorry, nu zeggen we het anders. Goed, dus dat, is, dat kan gebeuren in het leven. Dan denken we, oh ja, natuurlijk, het is een kind. En het gebeurt weer. En het gebeurt in onze levens ook. Of niet soms? Ben ik de enige die dat ken? Ik denk het niet. En toch mag je dan weten dat het weg is. Als je naar de Heere God toe gaat, zegt de Heere God, ja, neem me niet kwalijk. Het is fout gegaan. Maar ik dank u dat Jezus deze schuld al betaald heeft op het kruis van Golgotha. Hey, zou je dat durven? Zou je durven zeggen van dingen die fout gaan? Heer, ik dank u dat u al betaald heeft. Ja, gelukkig dat hij dat gedaan heeft, want anders zou je op dat moment opnieuw moeten sterven voor je zonde. Nou, dat zal een drukke bezigheid voor de Heer Jezus worden, denk ik, als hij aan ons alleen maar aan deze zaal denkt. Hij zou elke keer opnieuw moeten sterven voor onze zonde. Nee, hij is eenmaal gestorven voor onze zonde en onze schuld. Amen. Ja, ik zeg nu amen, ik zal je vertellen waarom. Ik ben 2 weken geleden, vorige week maandag teruggekeerd uit Afrika. En dan, meestal in september ben ik daar in mijn volle maand. En dan spreek ik voor voorgangers in kerken in Oeganda en in Burundi. Als ik daar het woord amen durf te zeggen, dan zegt die hele kerk amen na. Dan weet ik wat is hier Vlaanderen. Maar een beetje spontaniteit mag ook nog wel, of niet soms? Ja? Het is hier Vlaanderen, zijn we heel erg zo. We zeggen niks, hè. Rustig. Het is nog niet zo erg als in Nederland, maar in Nederland is het nog erger. Daar zeggen ze helemaal niets. Het is een strakke gezicht in de kerk. Maar als ik nou zeg amen, zegt u dan amen op wat ik zeg? Amen, hè. Jezus heeft betaald voor onze schulden. Amen zeggen we uit volle borst. Nu, ik heb u al gezegd, het is verzoendag in Matteüs hoofdstuk 27. En dat is het opmerkelijke wat we in de Bijbel hebben, dat we een heel hoofdstuk hebben in het Oude Testament over de verzoendag in Israël, Yom Kippur. Het was 14 dagen, het is inmiddels de 12e, 13e, het is de eerste dag van deze maand was het Yom Kippur in Israël. Dat is een hoogdag, een feestdag. Heel bijzonder. En ze kunnen dat helaas niet doen wat er voorgeschreven staat in Leviticus hoofdstuk 16. Wat is dat hoofdstuk? Want ze hebben nog geen tempel. Maar als de tempel er geweest zou zijn, en ze hebben het in de eeuwen voor de verwoesting van de tempel gedaan, dan werden deze rituelen opgevoerd, werden uitgevoerd. En deze rituelen hebben een geweldige betekenis. De verzoendag in Leviticus 16 is een heenwijzing naar Matteüs 27. Naar de verzoendag die er ooit in de geschiedenis toen zou komen. En wij zeggen die er geweest is toen Christus stierf op Golgotha's kruis. Nou, Leviticus 16, misschien kunt u het even met mij opzoeken als u wil. Dan zul je zien dat het een vreselijk lang hoofdstuk. Het is een lang hoofdstuk. Leviticus 16... Leviticus, het derde Bijbelboek in uw Bijbel. Ik denk dat velen het niet gelezen hebben. Maar ik mag je aanraden om het toch een keer te lezen. Leviticus hoofdstuk 16 is een Bijbelboek, in ieder geval een Bijbelhoofdstuk met 34 versen. Een vrij lang hoofdstuk. En daar staat zelfs boven in mijn vertaling de grote verzoendag. En ik ga u die niet helemaal voorlezen. Maar u zou het eigenlijk hier moeten lezen wat is gebeurd. Het gaat over hoe Aaron, de hoge priester, allerlei dingen moet doen om als het ware in beeld te brengen wat op de grote verzoendag in Matteüs hoofdstuk 27, de grote dag dat de Heer Jezus stierf, zou gaan gebeuren. En God heeft dus toegedekt in de enkele zin, het is duisternis, maar in de beelden van het Oude Testament kom je dat terug tegen. En ik ben zo dankbaar dat God dat gedaan heeft, want daardoor kan ik er iets van begrijpen. Wat er is gebeurd op Golgotha's kruis. En ik denk dat de Heer ons, christenen, wil onderwijzen wat daar is gebeurd. Zodat we meer en meer zekerheid krijgen over ons heil. Ik kom tegen onder evangelische christenen dat men zegt, als je zegt van ik ben zeker van de vergeving van mijn zonden en mijn schuld, dat mensen zeggen ik hoop het. Christenen, ik hoop het. Nu, hopen drukt in onze taal geen zekerheid, maar onzekerheid uit. Nee, de Bijbel leert ons de zekerheid van de vergeving van onze zonden. De zekerheid van onze toekomst. Iets waarop je mag gaan staan. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, heel eenvoudig hierom. Er gaat van allerlei dingen in ons leven gebeuren. En ik kan het u vertellen, er komen van allerlei dingen in het leven. En zelfs zulke dingen dat je op een gegeven moment begint te twijfelen aan alles waarvan je voordien dacht dat het zeker was. Dat kan te maken hebben met gewoon de normale dingen van het leven, financieel, gezondheid, dat kan het daarmee te maken hebben. Het kan te maken hebben met twijfel dat je eraan denkt, is God echt wel goed? Ja, God is goed voor een ander, maar niet voor mij, want kijk maar naar mijn omstandigheden. Dat kan allemaal gebeuren. Het kan gebeuren dat je denkt van, wat gebeurt er in ons leven? Die wordt ziek, je kinderen gaan de kleine problemen mee, relatiebreuk, et cetera, et cetera. Kan allemaal gebeuren. En dan? Dan nog geloven, God is goed voor jou en over jouw leven. Te vaak, lieve mensen, meten wij af de goedheid en de genade van God van dat wat er gebeurt in je leven. Te vaak denken we, het gaat goed met mij. God is wel mij genadig. Maar als je leven een leven van ziekte en pijn is en verdriet is, een aaneenschakeling van problemen, om dan nog te zeggen, God is goed. Dat is geloof. Dat is geloof. Heb je dat geloof? Kun je dat zeggen? Of ben je toch stiekem bezig aan het afmeten aan de omstandigheden van je leven, dat God wel positief voor jou is? Als mensen zeggen in de moeilijkheden van hun leven, ik geloof niet in de goedheid van God meer, wat is ons antwoord daar dan op? Wat is het antwoord van leiding van een kerk of pastorale leiders op dat soort opmerkingen? Ik zal u een tip geven. De ogen van de mensen zijn dan gericht naar de verkeerde richting. Je moet naar een andere richting kijken om de goedheid van God te zien. Als mensen bijvoorbeeld vandaag de dag, jongeren komen dat tegen, zeggen, ik geloof niet meer in de goedheid van God en die God. Als er een God bestaat, heeft hij er wel een mooi puinhoop van gemaakt in deze wereld, hè? En dan wordt alle schuld over de puinhoop van deze wereld, en die is er, wordt in de schuld in de schoenen van God geschoven, alsof God daar de schuld van is. Ja, maar hij kan het toch allemaal veranderen? Ongetwijfeld. Maar als God gaat veranderen, en hij zal, dan gaat het radicaal. En dan zal jij er niet buiten vallen. Als je geen oplossing hebt voor jouw rotzooi. Een puinzooi in jouw leven. Weet je waar je de goedheid van God ziet? Niet in het leven van mensen. Niet in de omstandigheden in het leven. Weet je waar die ziet? We hebben het gelezen. In Matteüs hoofdstuk 27. In die ene zin. De drie uren van duisternis. Waar de Zoon van God, Jezus, stierf. Op Golgotha's kruis. Daar gaf God zijn Zoon. Daar zien we de goedheid van God. Daar zien we dat God het niet koud laat wat er in deze wereld gebeurt. Maar dat hij een wezenlijke oplossing biedt. En die wezenlijke oplossing is laten we maar zeggen, laat ik het zo uitdrukken, dat het probleem in de kern wordt aangepakt en niet aan de buitenkant. Nou, laten we Leviticus 16 even een paar zinnetjes lezen, dan kunnen we zien wat er is gebeurd. In Leviticus hoofdstuk 16 begin ik bij vers 5. En van de vergadering der Israëlieten zal hij 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer nemen. 2 geitenbokken ten zondoffer zal Aaron, dat is de hoge priester, die zal hij nemen. Er staan van verder allerlei dingen over, want dat is te ingewikkeld en ook te lang van tijd om het voor te lezen. Maar dan gaan we door naar vers 21. Daar lezen we. En Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. Ik zal eerst even even kijken, ook vergis me op één ding. In vers 15 eerst, neem me niet kwalijk. Dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen en met het bloed doen zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprengen. En dan krijg je vers 21. En Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen en al hun zonden belijden. En hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. En zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrij laten. Poda. Het gaat maar even over die 2 bokken. Er zijn natuurlijk nog meer dieren, we hebben er al over gelezen, ook nog een ram en zo. Maar over die 2 bokken. Wat moet er nu gebeuren op de grote verzoendag? Daar moest de hoge priester 2 geitenbokken nemen. En die 2 geitenbokken, daar gebeuren verschillende dingen mee. We hebben ervan gelezen, de een is voor een verzoening, die wordt geslacht en die wordt voor verzoening. En de andere blijft levend en doet hij ook het een en ander mee. Ik zal dit proberen uit te leggen. Maar wat is nou zo bijzonder aan deze 2 geitenbokken? Ik heb u al gezegd, er is een verzoendag in het Oude Testament en een verzoendag in het Nieuwe Testament. En die verzoendag in het Nieuwe Testament, dat kennen we, het kruis van Golgotha. Nu, die verzoendag in het Oude Testament is een soort afschildering in beeldspraak van wat er gebeurt in het Nieuwe Testament. Een soort eenwijzing ernaartoe. Dat is wat we leren in het Oude Testament. En dan zien we in die 2 bokken, zien we het beeld van Jezus verschijnen. Het is als het ware 2 zijden van het werk van de Heer Jezus Christus. Jezus stierf voor onze zonden, zeggen we. Amen. Ja, hij stierf voor onze zonden en schuld. Amen. En er zijn maar wat blij daarvoor. Maar wat gebeurde daar precies? Nou, daarvoor zijn die 2 bokken. Om dat ons een beetje uit te leggen, te laten zien. Die ene bok en die andere bok. En ze zijn alle 2 belangrijk. Die ene bok, die wordt geslacht. Dat is een geweldig. Dat dier is, ja, heeft niks gedaan, maar wordt toch gedood. Een onschuldig dier wordt gedood om, zoals we lezen in vers 15, om het bloed naar binnen achter het voorhangsel te brengen en met het bloed te doen zoals hij dat gedaan heeft, de stier gedaan heeft, en zal op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Dus een bloed als het ware wat verzoening symboliseert. Maar dat begrijpen wij wel als christenen. Wij geloven inderdaad dat Jezus gestorven is zoals een bok gestorven is op het kruis van Golgotha, dat is zoals die bok gedood is en zijn bloed verzoening brengt. Er zijn heel wat liederen die wij zingen met elkaar, waar we spreken over het bloed van de Heer Jezus dat verzoening brengt. En we spreken zelfs in een bepaald lied over de kracht van het bloed van het lam. En daar zijn we maar wat blij om. Dan denken we dus als het ware aan die ene zijde van Jezus, dat hij stierf op Golgotha's kruis om verzoening tot stand te brengen. En dan kun je zeggen, ja, maar hoe is dat nou mogelijk voor God? Ja, eigenlijk vinden we in dit dier gesymboliseerd, wat we ook in de brief van Petrus vinden, dat de onschuldige sterft voor de schuldige. Ja? Dat de rechtvaardige sterft voor de onrechtvaardige. Dat dier heeft niks gedaan, had niets met de zonde van Israël te doen, maar vervolgens moet hij wel sterven om verzoening tot stand te brengen. Nou, dat is precies wat er gebeurd is met de Heer Jezus. Ik weet niet of je wel eens hebt geprobeerd om iets negatiefs te ontdekken uit het leven van Jezus. We hebben 4 evangeliën. In die 4 evangeliën kun je lezen het leven van Jezus. Heb je wel eens iets negatiefs ontdekt? Iets van zonde en schuld ontdekt in het leven van Jezus? Ik niet. Nergens. En toch moest hij sterven. Kijk, het is niet zo moeilijk om in mijn leven schuldige dingen te vinden. Iets van zonde te vinden. Dat is niet zo moeilijk. En dat ik dan moet sterven, dat is begrijpelijk in de ogen van God. En ik zal met u waarschijnlijk hetzelfde vergaan. Maar wat ben ik blij dat de onschuldige die geen zonde gekend nog gedaan is, zegt de Bijbel. In wie zelfs geen zonde gevonden werd, dat die is gedood, gestorven in mijn plaats. En dat ik mag weten dat daardoor er verzoening is tussen God en mij. Het bloed van Christus, de dood van de Heer Jezus Christus, bracht werkelijk verzoening. En ik hoop dat u amen kan zeggen. Straks gaan we avondmaal vieren. Dan wordt brood en wijn uitgedeeld. Of als, ik weet niet of het uitgedeeld wordt, misschien moet ik komen om het op te halen. Dat is per kerk soms verschillend, dat doet er niet toe. Maar we nemen brood en de Heer Jezus zegt van dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt. Dit is het lichaam waar de Heer Jezus over spreekt. Waarin hij de zonde in zich genomen heeft en verzoend heeft bij God. Hij, de rechtvaardige, stierf voor mij, de onrechtvaardige. En zouden we dan met elkaar samen eens dankjewel voor zeggen. Als we straks het brood nemen, de Heer Jezus. Dank u wel dat u stierf in mijn plaats. En ik hoop dat we dat elke keer doen. In een kerk waar ik meestal kom, mijn thuiskerk, daar hebben we elke week avondmaal. En elke week opnieuw zeggen we met elkaar samen, Heer Jezus, dank u wel. Maar dat is die ene zijde, die ene box zou ik moeten zeggen. Er is nog een andere zijde. En die andere zijde, die wordt vaak vergeten. Dat weten we wel, maar wordt vaak vergeten en daar zetten we soms wat vraagtekens bij. Wat is er met die andere bok gebeurd? Nou, laten we nog eens even lezen in vers 21. Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten, al hun overtredingen, al hun zonden belijden. Hij zal die op de kop van de bok leggen die door iemand die daar gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. Nou, eerst even naar die bok kijken. Die bok die wordt apart genomen. Dus we hebben die 2 bokken, daar werd een lot over gegooid. Die ene bok is gestorven. Dat bloed is binnengebracht in Gods heiligdom. Maar dan is er nog iets met die andere bok. Je zou toch kunnen zeggen, waarom moet dat tweede dier nou aan de pas komen? Die eerste is toch voldoende? Er is verzoening tot stand gebracht in de tegenwoordigheid van God. Het bloed is gevloeid. Het is toch voldoende? Ja, dat is misschien wel waar voor God. Maar het probleem zit niet bij God. Het probleem zit aan mijn kant, aan onze kant. Want we durven moeilijk te geloven dat door het storten van het bloed nu echt alles weg is. Ik bedoel, echt alles weg is. Weet je wat God zegt tegen ons? Ik zal je laten zien hoe ver het weg is. Zo, dat is wel makkelijk. Ik zal hier maar niet aan beginnen, zeker. Hoe ver het echt weg is. Nou zegt de God, ik zal dat zien. Dat tweede dier, dat moest apart genomen worden. En Aaron, de hoge priester, de vertegenwoordiger van het volk, moest de hand op dat dier leggen. En hij moest dan beginnen te belijden. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat ging. Ik denk dat hij daar algemene termen voor gebruikt zou hebben, maar die zou hebben belijden dat het volk in het afgelopen jaar, want die verzoendag is elk jaar, dat het afgelopen jaar het volk dat en dat en dat en dat allemaal gedaan hebben. En hij beleed dat op de kop van dat beest. En wat gebeurde daarmee? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die zonden van dat volk werden overgedragen op dat beest. Onschuldig. Dat beest had geen zonde gedaan. Maar dat beest werd met recht, wij kennen dat nog in onze taal, de uitdrukking, de zondebok, dat heeft hiermee te maken. Die beest, dat werd de zondebok. De bok die de zonde van dat volk droeg. Op dat moment. En Aaron beleed de schuld van dat volk op die bok. Wat moest er toen gebeuren? Die bok moest worden genomen en die werd door iemand buiten de legerplaats, buiten de plaats waar ze dus vergaderd waren, waar de tabernakel stond, werd naar buiten gebracht en als het ware weggestuurd, weggejaagd uit die legerplaats. Zodat die bok daar niet meer gevonden kon worden. Wat is er dan gebeurd? Nou, heel simpel dit. Dat beest was dus een zondedrager en met dat beest dus de legerplaats werd uitgebracht, werd ook al de zonde en al de schuld van dat volk weggebracht. Hé. Hey. In levende lijven zagen ze, als waren hun zonde en hun schuld vertrekken uit hun legerplaats, uit hun woonplaatsen en gebracht naar de woestijn. En ik weet niet of u weet wat er gebeurt met een bok die alleen in de woestijn ronddoolt. Wat denkt u? Die overleeft het? Nee, die zal het echt niet overleven. Binnen een paar uur, zeker als hij geen water vindt, maar in ieder geval binnen 24 uur is die bok dood. En wat symboliseert dat dan? Nou, als die bok dood is, dan is met die dode bok ook hun zonden en hun schuld verdwenen. Hé. Hey. Er is niet alleen verzoening, de eerste bok, verzoening in de tegenwoordigheid van God, verzoendeksel en die bloedvloeiing, maar er is ook verdwijning. De zonde en de schuld van het volk is verdwenen uit de woonplaats van dat volk en is mee omgekomen in de dood van die bok. En kun je het daar nog terugvinden? Nee. En dan kom ik bij Christus Jezus. Jezus heeft niet alleen zijn bloed gebracht in de tegenwoordigheid van God, maar zoals de bok gestorven is in de woestijn, in die grote verzoendag, en die symboliek zou je kunnen zeggen, zo is in de werkelijkheid Jezus beladen met onze schuld en onze zonde. Je hoort hem klagen in die zin die we gelezen hebben uit Matthäus 27. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar zie je iets van de heiligheid van God die met de zonde van Jezus, pardon, met onze zonde in Jezus niks te maken kan hebben. Daarom verliet God hem en stierf hij. Hij stierf op Golgotha's kruis en hij ging de dood in, letterlijk, en bleef daar 3 dagen. Ja? Zoals de bok in de woestijn verdween en stierf, en met die bok de zonde en de schuld van dat volk stierf, zo, parallel nu, zo stierf Jezus, beladen met onze schuld en zonde, en de zonde en de schuld is voorgoed weg in de dood. Amen. Ah. Gelooft u het echt? Gelooft u echt dat God vandaag in u geen enkele zonde meer ziet? Als u een kind van God bent, als u gelooft in Jezus. Gelooft u het echt? Ja? Neem dan straks een stukje van het brood en van de wijn als je het gelooft. En dank Jezus daarvoor. Want hij is die zondebok. Die in de dood ging en al jouw schuld en al uw zonde wegnam in de dood. Voor eeuwig en voor altijd. Ja, mensen hebben er moeite mee om te zeggen van eens bekeerd, altijd behouden. Die vinden dat moeilijk. Ik vind het niet meer zo moeilijk. Ik kan het geloven. Waarom? Omdat ik kijk naar Jezus. Ik kan het geloven. Maar weet je waarom? Ik zal het precies vertellen. Ik weet niet wat er morgen in mijn leven gebeurt. Ik weet echt niet. Ik zal ongetwijfeld nog een zonde doen morgen. En als die niet weg is, dan sta ik weer hier. Beladen met mijn zonde. En ik kan dat niet dragen. Dat wist God. Want God heeft al mijn zonde en mijn schuld op Jezus gelegd. Durf je dat ook te geloven? Elke zonde. Als ik in Afrika ben, moet ik dat altijd omstandig uitleggen. Want mensen vinden het zo moeilijk te begrijpen dat al mijn zonden en mijn schuld is uitgedelgd. Ik zal het u met één enkele opmerking proberen duidelijk te maken. Ik ga een vraag stellen. Misschien heb ik die hier wel eens gesteld, maar ik ga het nog een keer doen. Hoeveel zonden heeft Jaap Vergouwen gedaan? Of moet ik zeggen, had Jaap Vergouwen gedaan? Toen Jezus stierf op Golgotha's kruis. Mijn vrouw kent het antwoord. Maar kent u het antwoord ook? Sommigen zeggen, ja, dat weten we niet precies, maar dat moeten vele miljoenen zijn. Ik zeg, dan moet ik de vraag nog een keer stellen. Hoeveel zonden had Jaap Vergouwen gedaan toen Jezus stierf op Golgotha's kruis? Geen enkele. Ik had nog geen enkele zonde gedaan. Heel simpel, ik was er nog niet. Ik had er niet geleefd. Ik ben pas 1923 jaar later, uit mijn hoofd gesproken, geboren. Dus vanaf toen pas kwamen er zonden in mijn leven. Althans, nog niet direct, want er waren eerst nog eens de jaren nog maar, laten we zeggen, een paar jaar later. En toch heeft God al mijn zonden en mijn schuld, al uw zonden en schuld, op Jezus neergelegd toen hij stierf op Golgotha's kruis. Alle, niet alleen die u kent, niet alleen die tot vandaag, maar die gaat heel je leven, zodat je nu mag weten een kind van God te zijn. Laat ik gelijk iets bij zeggen, want sommige mensen concluderen, ah, dat is gemakkelijk. Nu je weet dat heel je leven heeft verzoend met God, kun je erop losleven. Denken sommigen. Dat is onjuist. Gedenk, dat is onjuist. Dat is niet wat God bedoelt, niet wat God zegt. God zegt, je mag je nu aan mijn leven toe, je mag je leven aan mij toewijden. En als er dan nog zonden gebeuren, dan mag je ook weten dat die weg zijn. De geweldige waarheid van de zondebok is dit. Elke zonde, elke schuld is weg. En lieve mensen, weet je wat er dan gebeurt in mijn leven, waar ik nu dit weet? Ik kan dansen, ik kan springen, ik kan wel blij zijn om te leven. Weet u dat? Geluk komt er op het moment dat je weet dat er niets meer is tussen God en jou. En er ook niets meer kan komen tussen God en jou. Want Jezus stierf op Golgotha's kruis. Geloof je dat? Geloof je dat? Dat is waar het over gaat. Dat brengt zekerheid. Dat brengt geluk. Dat brengt zekerheid in moeilijke omstandigheden. Dat brengt zekerheid als het helemaal tegen zit in je leven. En dat je misschien wel gaat twijfelen aan het feit van dat God of God je nog lief heeft. Dat kan komen. Maar de zekerheid ligt hem hierin. Niet in wat ik meemaak en wat ik doe. En wat ik allemaal kan doen of nagelaten heb. De zekerheid ligt in wat Jezus gedaan heeft op Golgotha's kruis. Wat hij deed. En waarin hij God heeft groot gemaakt en verheerlijkt. En het mij aanrekent. Ik mag in hem gezien worden. Kijk lieve mensen, dat is genade. Dat is nou echt genade. Ik weet niet de hoeveelheid zonden die ik in mijn leven gedaan heb en die er nog zullen gebeuren. Ik weet het echt niet. Zijn het er 10 miljoen, 10 miljard? Geen idee. Maar hoeveel het er ook mogen zijn, ik weet één ding. Het wordt niet meer in rekening gebracht. Het is over. Omdat Jezus betaalde en Jezus onschuldigheid, laat ik zeggen, Jezus rechtvaardigheid, mij wordt aangerekend. En ik ga afsluiten met een zin uit de tweede brief van Korinthe. Die heel moeilijk lijkt. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Misschien kunnen we even opzoeken als je wil. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 21. Laten we maar beginnen bij vers 20 nog even. Wij zijn dan gezanten voor Christus. Terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus, laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die wij hebben voor deze wereld. Dat is de boodschap die wij christenen hebben voor deze wereld. Dat wij, als het ware, dat wij de mond van God zijn die zegt tot deze wereld, tot u misschien wel, die Jezus niet kent. Die zegt van, wij bidden u voor Christus. Laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5 vers 20. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap van het evangelie wat wij hebben. In Christus, mogen wij zeggen, is de verzoening voor u voorhanden als u komt naar hem. Dan lezen we in vers 21 wat die verzoening precies is. 21 leest, hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Dat betekent, hij is die zondebok geworden. Die zonden lagen allemaal op hem. Hij heeft tot zonde gemaakt, heeft die verzoening tot stand gebracht. Ja? Waarom? Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nou, de lastige zin, maar voor zover ik hem begrijp betekent dat dit, dat ik nu mag zijn. Gods gerechtigheid. Dat betekent geen gerechtigheid in mijn eigen daden en wat ik denk wat gerechtigheid is. Ik mag ontvangen de gerechtigheid van God. Ik ben het geworden in Christus. En ik hoef me dus niet meer ongerust te maken over hoe God naar mij kijkt. Zijn eigen gerechtigheid is mijn deel. En dat geeft mij zekerheid, lieve mensen. Dat is de kracht van het evangelie. En daardoor kunnen wij met elkaar samen zingen. En we gaan samen avondmaal vieren. En dan zou ik willen vragen, wil nou eens speciaal eraan denken. Ik weet niet, wat, het is nog vrij vroeg, het is net 11:15. En dat betekent zo ongeveer, we hebben nog niet veel in ons leven gedaan. Maar er kunnen al misschien wel dingen in deze morgen voorgevallen hebben waarvan je denkt, hé, dat is toch niet goed. Maar misschien deze, of misschien gisteren. Of denk nou eens aan de afgelopen 14 dagen, want jullie houden om de 14 dagen avondmaal. Denk nou eens aan de afgelopen 14 dagen, wat er is gebeurd. Waarvan je denkt van, niet goed. Heere God, als u dat mij in rekening brengt, dan sta ik schuldig. Als je nou avondmaal neemt en van de wijn drinkt, zeg dan eens tegen de Heere God. Heere God, dank u wel dat Jezus voor die zonde, en misschien moet ik per naam noemen, heeft betaald. Dat Jezus die zonde heeft weggedragen in de dood. En het ligt daar nu. Ja, Jezus is verrezen uit het graf. Hij heeft de zonde niet meegenomen hoor, toen hij verrezen uit het graf. Die liggen daar nog steeds in de dood. Jezus leeft nu en wij leven met hem, in de kracht van zijn opstanding. Maar die zonde en die schuld, die zijn achtergebleven in dat graf, in de woestijn en omgekomen. En misschien zou u daarvoor eens heel specifiek Jezus kunnen danken en God kunnen eren, dat hij zo voorzien heeft in jou. In mijn heil. Amen.
Dank u wel, Jaap. Eigenlijk al een heel de perfecte voorbereiding voor inderdaad het vieren van het avondmaal nu, waar we inderdaad mogen stilstaan bij de verzoening en de ultieme verdwijning ook van de zonde. Dank u wel voor dat inzicht. Ik heb een tekst gevonden die bij het avondmaal goed past. Ik doe dat als inleiding. En in die tekst gaat u ook die spanning zien tussen wat wij eigenlijk maar te bieden hebben, maar wat God ons doorheen het offer van zijn zoon aan ons geeft. En alles is daarvan te verwachten. Dit is de tafel van de wereld, waar al ons zoeken stilvalt. Dit is de tafel van de wereld, waar de hemel en de aarde elkaar raken. Wij brengen brood van elke dag, maar hij legt er de eeuwigheid in. Wij brengen de vruchten van de aarde, en hij maakt ze tot belofte van een nieuw begin. Wij brengen gebroken relaties, maar hij schenkt wijn van verzoening. Wij brengen pijn die zwaar op ons ligt. Hij vult ons met brood van hoop en kracht. Wij brengen verhalen van tekort. Hij vertelt een verhaal van overvloed. Wij brengen kruimels van geloof. Hij laat ze reizen tot brood van leven. Wij komen met lege handen. Hij vult ze met genade. Wij komen met handen vol werk. Hij legt er rust in. Wij vergeten vaak te danken. Gij vergeet nooit te geven. Wij breken wat wij hebben. Hij breekt zichzelf. Wij brengen de wereld aan tafel, maar hij brengt de tafel aan de wereld. En in dit delen wordt de wereld wijd, wordt het licht tastbaar, wordt de hemel even heel dichtbij. En in dit delen wordt de tafel een tuin, het brood een zonsopgang en de wijn een eeuwige belofte. Want hij is hier, niet ver weg in de hemel, maar in het midden van onze handen. Dit is de tafel van de wereld, waar al ons zoeken stilvalt. Dit is de tafel van de wereld, waar de hemel en aarde elkaar raken.
We gaan eindigen met ons laatste lied. Kunnen we misschien recht staan?
Heerlijke naam.
Zo, we zijn aan het einde van de dienst gekomen. Normaal gezien hebt u een briefje gekregen met de mededelingen op. Komende dinsdag is het in de namiddag bidstond in de kerk. Zaterdag die komt is er 's avonds een optreden in de Evangelische Kerk in Bissegem. Als je nog vragen of tickets, dat is bij Caroline of Mario, als er vragen zijn daarover. Komende zaterdag is er ook 's avonds, dus op dezelfde dag, in Kortrijk op de Grote Markt, is er een waken voor vrede en hoop. Daar heeft Jean-Marie de vorige week iets over gezegd, dus zeker ook een mooie gelegenheid om daar aanwezig te zijn. En dan het gemeenteweekend staat er ook nog op, dus er mag ingeschreven worden. Overwegen dat zeker, dat is in het verleden een heel mooie weekend geweest. Dus zeker aan te raden. Er staat ook iets voor de inzamelactie van de Filipijnen. Dat is voor Roos, om in de komende weken, als u producten hebt in verband met hygiëne, kleding, spreek gerust Roos aan, die hier is, in verband daarmee. Ah ja, oké. Dat staat er niet op, maar ja. Dus donderdagavond, ook Bijbelstudie hier in de kerk. Ja, oké. Staat er niet op, maar dus donderdag. Voilà. Ik wens u een gezegende week en een mooie zondag.